We gaan verder met waar we vorige week gebleven zijn. En dan duik je in de tekst gewoon maar een paar teksten, ik zeg maar een paar teksten van de psalm. En elk woord, elk thema, elk onderwerp wat er genoemd wordt in zo'n kort gedeelte van de Bijbel, in psalm 119, dat je dan merkt dat de Bijbel ook één is, gelijk de schrijver van de Bijbel, God één is. Dat de Bijbel niet een samenraapsel is van wijze spreuken of een 66-tal boeken van korte of dikke inhoud. Maar dat het woord van God wat wij in vrijheid nog mogen lezen, dat dat één is. Eén wezen. Zoals de Heere zelf, de Heere, de auteur van Gods woord, zijn eigen woord één is. Dat we er niets uit weg kunnen schrappen, dat we er ook niets aan toe kunnen voegen. Zelfs dat niet mogen. Maar dat we met verwondering dit boek mogen openen op weer. En we mogen gaan naar psalm 119, vanaf vers 57. Opent u het woord met mij en lees het mee, en het maakt niet uit in welke vertaling u dat leest, of het nu de MBG is of de HSV. Ik zie ook in het midden de HSV zo eens opduiken, en daar is niks mis mee. Ik gebruik hem zelf ook. De Heere is mijn deel. Vers 57, ik heb beloofd uw woorden te onderhouden. Van ganzen harte zoek ik uw gunst, wees mij genadig naar uw belofte. Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet. De middernacht sta ik op om u te loven, wegens uw rechtvaardige verordeningen. Ik ben een metgezel van allen die u vrezen en van hen die uw bevelen onderhouden. De aarde is vervuld van uw goede tierenheid, o Heer. Leer mij uw inzettingen. Vorige week zagen we de psalmist even tot stilstand komen. Even zijn wegen overdenken en zijn voeten daarna keren naar Gods getuigenissen. Toen de psalmist gekeken had naar zijn wegen, was zijn reactie positief. Reactie van wat hij zag van God. Een reactie wat hij las in Gods woord. Mijn wegen keer ik naar u, Heere. Het brengt hem tot de overtuiging dat het woord van God, God zelf, alleen leven in zich heeft. Het brengt hem tot de overtuiging dat de mensen eigen wegen ten ondergang leiden. Het brengt hem tot de overtuiging dat het woord van God zo groot, zo machtig, zo waarachtig, zo vol waarheid is, dat er niets, geen enkele aarzeling meer bij hem overblijft. En hij gaat op Gods weg. De woorden haasten, zoals we dat lezen in vers 60. Niet aarzelen. Dat getuigen van een hartsgesteldheid, daar wil ik heen. Die kant wil ik op. Niet anders. Het is een leven. Zag u het daarnet? Toen Jethro zei, de kinderen mogen naar de zondagschool. Zag u het? Zag u ze zo gaan? Of zag u ze rennen? Ze haasten zich. Ze haasten zich om naar Poplaland te gaan. Of naar de Efteling. Nee, de kinderen haasten zich om naar de zondagschool te gaan. We weten het toch? En als u het nog niet weet, wat ze daar doen, nou vraagt u eens even aan Bart, ik geloof dat hij zo'n beetje daar de leiding over heeft, of u is een keer niet hier bij de preek, want die kunt u toch in de week nog wel weer een keer beluisteren via het internet. Maar dat u eens een keer bij de zonneschool gaat zitten. Niet meedoen natuurlijk, hè? Gewoon even gaan zitten. Om te zien wat ze daar doen. Ik weet het wel, want Jethro heeft veel van zijn lessen doorgestuurd. En dan denk ik, wauw, kinderen, of Jethro, Bart, de kinderen. Waar rennen ze naartoe? Naar het woord van God. Want om de zondagschool, daar wordt het woord van God geopend. Ja, ze doen er ook wel leuke dingen, want het zijn tenslotte kinderen. Maar het woord van God, dat staat centraal. God staat centraal. De gekruisigde, de opgestaande Heer Jezus Christus staat centraal. En daar zie je ze daarnet heen redden. Misschien ook wel een beetje om de leuke dingen hoor, dat weet ik niet. Dat moet ik ze maar eens zelf vragen. Hoe gematigd zijn wij dan, hè? Zondagmorgen. Ze mogen na te denken. Ze mogen na te denken voor de lieden van ons persoonlijk. Waar rennen wij nu nog het hardst naartoe? Wat beheerst ons leven? Waar haasten wij ons naartoe? Ja, waar aarzelen we nog voor? Aarzelen we om te zondigen? Of aarzelen we om naar God te gaan? Is om na te denken. Een oud Nederlands spreekwoord, misschien ook wel in Vlaanderen. Dronken mensen en kinderen zeggen de waarheid. Nou, dronken mensen, dat is niet goed, maar kinderen, dan laten ze toch ook wel even iets zien, hè, zo vanmorgen. Dat weet ik wel hoor, het zijn ook zondaren. Maar ze haasten zich naar de zondagsschool. Ja. Maar er is zoveel meer in deze psalm. En lezen we vers 61 nog eens met elkaar. Hoewel strikken der goddeloos omgeven, ik vergeet uw wet niet. Dat klinkt mooi, hè? Maar dan moeten we eerst eens kijken wie de psalmist nu was. Niet van naam, want dat weten we niet. Maar één ding weten we wel heel zeker. De psalmist was een Israëliet. Dat is zeker. En als we nou eens kijken naar het volk Israël, zo vanaf het ontstaan tot nu toe, dan zien we dat dit volk, het volk van God, vanaf zijn ontstaan, ja zelfs tijdens zijn ontstaan, in Egypte, constant omringd was door vijanden, doorlopend. En je hoeft tegenwoordig de krant maar op te slaan, alhoewel het wat een beetje te vergeten had raakt in het nieuws en andere dingen, door de Tour de France en zo. Maar als je ziet dat het Israël vandaag aan de dag, het staatkundig Israël, gewoon het land Israël, nog steeds omringd wordt door vijanden, dan is het altijd zo geweest. Dat is nooit anders geweest. Gedurende die hele regeringsperiode van Saul en van David, dan lezen we niets anders dan in de boeken Samuel en de koningen en kronieken, dat ze voortdurend last hadden van met name de Filistijnen. David was een krijgsman. David was nogal veelzijdig. Staatsman, krijgsman, profeet, dichter. Maar was ook een krijgsman. Waarom? Omdat ze omringd werden door vijanden. Strikken der goddelozen. Strikken der goddelozen die mij omgeven. Dat was de Israëliet op het lijf geschreven. Dat was ook periode van vrede. Maar altijd waren er toch, het zij latent, het zij reëel, die vijanden. En dat betreft dus de externe gevaren, zou je kunnen zeggen, voor Israël. Van buitenaf komend. Banden en strikken. Van buiten en af. Maar, als we dan naar Israël weer kijken, en we hebben het hier te maken met een Israëliet, dan zien we dat er niet alleen die buitenkanten, dat het gevaar daar zat, maar dat er ook zeer zeker, en heel vaak, en doorlopend, nog andere waren, interne gevaren van banden en strikken der goddelozen. Binnen, te midden van het volk zelf. Dan gaat u eens naar Psalm 12, vers 2 en 3. Dat is een psalm van David. Dat weten we. Psalm 12, vers 2 en 3. Heel eindje terug. En daar staat er zo'n tekst die David uitschreeuwt naar God toe. En dan lezen we dit. Help toch, Heere, want er zijn geen vromen meer. Ja, de getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen. Ze spreken valsheid tegen elkander. Ze spreken dubbelhartig met gladde lippen. Oh. Vermoedelijk heeft David deze psalm geschreven in een periode van enorme moeilijkheden. Misschien met de staatsgreep van zijn eigen zoon Absalom. Maar als je dat dan ook eens heel goed gaat bekijken, zo'n staatsgreep van Absalom, dan zie je dat dat hele volk, tenminste helemaal, op een aantal na, op een klein aantal na, gewoon achter Absalom aanloopt. Ze laten de gezalfde des Heren vallen als een baksteen. De koning, door God zelf verordeneerd en op de troon van Israël neergezet, die laten ze vallen als een baksteen. Oh ja, nou Absalom, maakt het ook uit. Handjevol getrouwen moet David Jeruzalem uitvluchten over de beek Kidron. Notabene dezelfde weg die Jezus moest gaan met het kruis, naar het kruis toe. Oh ja, maakt het uit. En misschien heeft David deze woorden wel in die periode geschreven. Maar één ding is heel opvallend bij Israël. Als ze God vruchtig leven, het zij geveinsd of eerlijk, onder goed leiderschap. Kijk maar bij Jozua, bij David. Dan worden ze wel omringd door die externe vijanden. Maar ze hebben er in feite niet voor te vrezen. Want het is de Heere die voor hen strijdt. Leest u heel het boek Jozua maar eens door. Maar we zien in Israël dit geestelijke verval juist de kop opsteken op de momenten dat Israël gezegend wordt door de Heere en in rust en in vrede in hun land leven. Als alles koekenij is, als de Heere hen rijk zegent volgens zijn woord. En leest u na Jozua het boek Richteren maar eens door. Dan begint de ellende. Dan komt dat interne gevaar naar boven bij Israël. Langzamerhand vloeit niet de letterlijke zwaard en het speer van de vijand Israël binnen, maar hun afgoden. En als we dan de woorden van de psalmist hier lezen in Psalm 119, hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, dan zou dat heel goed zowel extern van buitenaf kunnen zijn, als ook intern. Dat de psalmist zich bezwaard voelt van, er is zoveel goddeloosheid om mij heen, intern, dat ze mij als het ware omgeven. Ik ken meer voorbeelden uit de Bijbel. Zou Elia deze woorden niet hebben kunnen uitspreken toen hij moest vluchten naar die geweldige manifestatie van God, de berg Karmel? God zelf, het altaar, het offer, het water, het hout, de stenen vernietigden door een bliksemstralende hemel. De Baalpriesters werden afgeslacht. En je dacht van dit is de omkeer, dit is de grote opwekking in Israël. Hier gaat het gebeuren, hier gaat het gebeuren. En nog niet kort daarna ligt Elia onder een of andere struik en die zegt hij tegen God, laat mij maar sterven, want ik ben maar alleen. Gelukkig was hij dat niet. Voelt u dat Israël toen zo in de greep zat, met name met dat 10-stammenrijk, dat zo in de greep zat van de goddeloosheid, dat Elia deze psalm uit had kunnen schreeuwen, help toch Heren, want er zijn helemaal geen vromen meer. Hij hield stand. En God ging door. Waar we nu over spreken, waar ik nu over spreek, is zuiver oud-testamentisch. En dan zien we dus heel duidelijk dat Israël letterlijk gezegend werd in het land dat de Heere hun gegeven had, met welstand, met genoeg voedsel enzovoort, als ze de Heere lief hadden met geheel hun hart, geheel hun ziel en met hun geheel hun kracht. Dat ze dan niets te vrezen hadden van de bende van goddelozen die buiten hun waren. Maar o wee, als die bende van goddelozen en goddeloosheid binnen Israël komt. Hoe zit dat met het Nieuwe Testament? Hoe zit het daarmee? Je kunt er veel voorbeelden vinden in het Oude Testament. Want nu komen we bij de kerk, nu komen we bij de gemeente. Wij zijn ook een klein deel van de gemeente van Jezus Christus, anno 2011. Maar ooit is die begonnen met de Pinksterdag. Geweldige manifestatie van Gods soevereine heil. Lees nu maar de eerste hoofdstukken van Handelingen, maar eens nog eens door. 3000 bekeerlingen op één dag. Ze stonden in aanzien bij heel het volk. Maar de externe vijanden waren er bijna gelijktijdig. Ik lees u voor, u hoeft dat niet op te zoeken. Handelingen 4 vers 26, voor in Handelingen. De gemeente is nog maar net begonnen. En dan weten we dat ze de apostelen in de gevangenis werpen. Jacobus wordt gedood. En dan lees je zo'n machtige tekst die ze dan uitroepen. De gemeente van Jezus Christus uitroept naar de hemel toe. De koningen der aarde hebben zich opgesteld. En de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat was wat ze meemaakten. En dat was geen 100 jaar later. Ze waren letterlijk omringd door benden van goddeloosheid en vijanden. En waarvan die ene Saulus nog wel de ergste was later. En jullie hem die Saulus? Voor de gemeente van Jezus Christus in de allereerste tijd waren ze al omringd door benden van goddelozen. Dat was een voortdurende bedreiging. Dat hield ook niet meer op. En dat houdt ook niet op tot vandaag aan de dag. De woorden van de psalmist, die zijn er nog steeds, klinken nog steeds door alle eeuwen heen, voor elke gelovige. Ook in het Nieuwe Testament voor de gelovigen van de gemeente van Jezus Christus. Omringd door benden van goddelozen. Niet lichamelijk altijd. Ik kom straks misschien nog even op. Die bedreigingen van vandaag zijn lang niet altijd lichamelijk. Het is zelfs niet nodig, en daar gaan we straks nog wat meer tekst over lezen, om bang te zijn voor onze lichamelijke welstand. Dat is niet eens nodig. Want wat zegt Jezus in Lucas 12 vers 4 en 5? U kunt dat opzoeken. Lucas 12 vers 4 en 5. Wat zegt Jezus daar? Lucas 12 vers 4 en 5. Dan lezen we deze woorden. Ik zeg u, mijn vrienden, vrees hen niet die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vreest hem met een hoofdletter, die nadat hij met een hoofdletter gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. En de HSV voegt er nog aan toe, ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Vreest hen niet. Vreest hen niet die uw lichaam doden. En daarna niets meer kunnen doen. Paulus schrijft in Romeinen of in Efeze 6 vers 12. Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers. Deze duisternis tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Een andere benadering. Deze bende die Paulus hier omschrijft. Die omringen de kerk, de gemeente. Constant. Doorloop. Ze laten de gemeente geen minuut met rust. En het wordt in de eindtijd nog veel erger. Toch is er iets opmerkelijks met de kerkgeschiedenis aan de hand. Wat je ook bij Israël vindt. In die momenten van rust. Als de kerk niet lichamelijk, dus letterlijk wordt aangevallen, in die momenten dat er geen letterlijke vervolgingen zijn. We kennen dat in de kerkgeschiedenis, nadat de Romeinse keizer, ik meen van Constantijn de Grote, tot het christendom werd bekeerd. Ik weet niet of hij wedergeboren was, maar hij werd tot het christendom bekeerd. Toen hielden dus ook de Romeinse vervolgingen voor de kerk op. De kerk kwam tot rust. En in die periode begonnen de gevaren van binnenuit te groeien. In die periode ontstond de, wat we nu nog steeds kennen als de Rooms-Katholieke Kerk. Toen kwam die andere vorm van goddeloosheid maar intern sterk naar voren. De aanval van binnenuit. De grootste dwalingen en de grootste afval binnen de kerkgeschiedenis van het christendom, die ontstonden tijdens die periode van rust. Alleen duurde dat niet lang. Want als dan de ware kerk, de ware gelovigen, hun stem verhieven, ontstonden opnieuw de vervolgingen. Opvallend is eigenlijk, is u dat nooit opgevallen, dat als je in het Nieuwe Testament leest, dat je eigenlijk heel weinig waarschuwingen vindt tegen die externe aanvallen, tegen die vervolgingen van lijf en leden soms. Gevangenschap, moord, dood. In Lucas 21 vers 12 zegt Jezus, maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen. In het eind, de reden over de laatste dingen. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en vervolgen. Meer staat er niet, dat zegt Jezus. En dat zegt hij gewoon als een profetie, als een mededeling. Zo zal het gaan. Daar moet je maar op rekenen. Daar moet je maar op rekenen. Dat is een vaststellen van een feit. Jethro heeft van ons vanmorgen weet niet hoeveel van die feiten laten zien die vaststaan. Zo zal het gebeuren. Dat is de oorzaak, maar zo zal het gebeuren. Een vaststaand feit. We laten Jezus nog een keer aan het woord. En u hoeft dat niet op te zoeken. Matthäus 24 vers 5 staat dit. Zie toe dat niemand u verleide. En dan vervolgt hij. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Het laatste is een vaststaand feit. Niet alleen die bende van goddelozen van buitenaf zullen de gemeente bedreigen, maar meerder en bovenal de gevaren die door alle eeuwen heen en tot vandaag aan de dag de gemeente bedreigen zijn intern. Daarom zegt Jezus een waarschuwing vooraf aan deze woorden. Zie toe dat niemand u verleide. Oh. We gaan eens naar Petrus kijken. Gaat u daar maar eens naartoe. Petrus hoofdstuk, Petrus 2 Petrus, hoofdstuk 2 vers 1. Petrus 2 vers 1. Hier is Paulus, Petrus aan het woord. Toch zijn er ook valse profeten geweest. Daar heeft Petrus het over het verleden. En leest u het hele Oude Testament maar eens door. Er zijn altijd valse profeten geweest. De echte profeten hadden altijd te maken, ook met valse profeten. Maar dan gaat Petrus verder. Zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnenkomen. Wauw. Dat klinkt, hè? Hij zegt, het zal ook nog eens een keer gebeuren. Weet u wat nou zo opvallend is hier van Petrus? Toen hij deze brief schreef, weten jullie waar hij toen zat? Nou, we zijn met de Bijbelschool natuurlijk nog niet zo ver. Maar toen zat Petrus in Rome. En kort daarna hebben ze hem op zijn kop gekruisigd. En dat zag hij aankomen. Bovendien, de Heere had hem dat ook nog voorzegd. Dat zag hij aankomen. Maar daar maak ik blijkbaar helemaal niet druk om. Want hij was niet de enigste hoor, in die tijd. Hij maakt zich blijkbaar helemaal niet druk dat hij, en waarschijnlijk nog veel anderen, het leven zouden verliezen om Christus wil. Je zou toch denken dat hij nu hier in die brief zegt, ach en wee gaat roepen van moet je eens kijken, dan gaan we met z'n allen voor de wilde dieren. Helemaal niet. Petrus nog de kans krijgt om deze brief bij de genade van de Heere te schrijven en in onze Bijbel staat, maakt hij zich druk over wat hij hier schrijft. En onder u zullen valse profeten komen die verderfelijke ketterijen zullen doen binnenkomen. Oh. En dan nog eens te denken aan Paulus die aan de gemeente van Korinthe en de Galaten duidelijke waarschuwing laat horen bij de Korintiërs van de invloed van het Griekse CQ heidense denken en bij de Galaten van het Judaïsme dat het al langzaam de gemeente begint binnen te vloeien. Vijanden van goddeloosheid van binnenuit. En nou wil ik u eens vragen, we hebben er toch al genoeg in geweest, we gaan er nog even een keertje naartoe, naar het boek Openbaring. Doen we nog een keer. Kan niet genoeg. Openbaringen hoofdstuk 2. Een brief. Een briefje aan een gemeente. Hoofdstuk 2 vers 12. En volgende. Een klein briefje van de Heer Jezus Christus zelf. Aan de gemeente te Pergamum. En daar staat dit. En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum, dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend. Ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe die gedood werd bij u waar de Satan woont. Ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Biliam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, en dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. Zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer der Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u, en dan zal ik strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. We zijn hier een eindje verder in de kerkgeschiedenis al. En hier vinden we een mix. Een mix van externe aanvallen. Ik weet waar gij woont. Daar waar de troon des Satans is. Zat Satan daar dan letterlijk op een troon? Nee, dit wijst op een extreme vorm van vervolging. Want je leest ook dat die Antipas is gedood. Deze gemeente bevond zich in een situatie van extreme vervolging. Ze waren hun leven niet zeker. Maar het resultaat van deze extreme vervolgingen, die is zo enorm positief. Daar lezen we een gegeven moment. Maar gij hebt het geloof in mij niet verloochend. Amen. Ze werden extreem vervolgd. Ze werden vermoord. Maar ze verloochenden hun Heer en Heiland absoluut niet. De vijand mocht hun leven nemen. Want daarna konden ze toch niks meer aan ze doen. Dan waren ze bij Christus en voor eeuwig thuis. Geen probleem. En ze verloochenden de naam van Christus niet. Maar toch, lezen we ook hier in deze extreem vervolgde gemeente, dat er al twee vormen van dwalingen intern te vinden zijn. Gelukkig zegt de Heer hier sommigen. Maar het is aanwezig. We zullen daar niet verder op ingaan, welke die leren zo inhielden, maar het gaat hierom dat deze gemeente zo'n toonbeeld is dat er twee vormen van aanval van goddeloosheid worden gevonden. Extern, en ze verloochenen de Heere niet. Intern, en het broedsel zit er al binnen. Daarvan zegt de Heere, bekeert u. Bekeert u, anders kom ik. Prachtig iets. We zouden zo door kunnen gaan door heel de Bijbel heen, door heel het Nieuwe Testament heen, waar er vele waarschuwingen worden gezegd. Hoe is dat met het heden? Hoe is dat met het heden? We kennen de kerkgeschiedenis. Ups en down. De reformatoren, de puriteinen. Ze verloochenden hun heren en heiland absoluut niet, ondanks dat ze vervolgd werden, achterna gezeten, van land naar land moesten vluchten. En velen de brandstapel vonden, of een andere vorm van een vrede dood. Hoe is het vandaag? Want ook daar leren we weer uit die kerkgeschiedenis, dat ondanks de reformatie, ondanks de puriteinen, ondanks Gods grote genade en zegen die hij gegeven heeft, het naar vandaag is gegaan. De zondagschool. Ga er maar weer even naartoe. Besteed deze zomerweken aandacht aan de vervolgde kerk. Hoe divers zijn die vervolgingen. Maar als we getuigenissen lezen van de vervolgde kerk en hoe extremer zo'n kerk wordt vervolgd, hoe meer ons duidelijk wordt dat zij hun heren en heiland niet verloochenen. Al die vervolgingen die vandaag aan de dag ook her en der in de wereld de gemeente treft, heeft dit positieve gevolg. Dat ze trouw blijven aan Christus. En God trouw blijven. Dat ze blijven vasthouden aan het woord van Jezus, dat ze niet bevreesd hoeven te zijn voor degene die hun lichaam kunnen doden, of in de gevangenis kunnen werpen, of er wat er maar ook mee kunnen doen. Maar ze vrezen God, met hart en ziel. En het tegenovergestelde vinden we in het Vrije Westen. In het Vrije Westen waar we geen last meer hebben van, of nog niet hebben, misschien moet ik dat zelfs wel zeggen, van lichamelijke, sociale en economische gevolgen, dat juist daar die dwalingen intern zo gemakkelijk wortel kunnen schieten, zo gemakkelijk hun plaats kunnen vinden. Daar is de dreiging van binnenuit zo groot aan het worden. En als we Openbaringen vanmorgen hebben gehoord over die vreselijke tijd van de 7 jaren, dan moeten we wel bedenken dat die 7 jaren wel ineens beginnen. Op een dag, ja zelfs op een uur, op een moment. Maar dat de aanloop naar die dag, dat die langer duurt. Dat de aanloop naar die dag al is begonnen bij Genesis 1... en bij Handelingen hoofdstuk 2, dat die aanloop naar die dag is begonnen bij de kruisdood van Christus en zijn opstanding. En dat wereldwijd de antichrist er al is, zoals Johannes zegt. Hij is al onder u. En dat slaat je de schrik om het hart, omdat Johannes schrijft aan christenen. En dat langzamerhand heel de wereld wordt toebereid tot wat Jethro vanmorgen heeft gelezen en uitgelegd. Dat het niet zo is dat alles gaat rustig door en alles blijft koek en ei en opeens is het er. Dat de aanvallen van de bende van goddelozen, zowel extern als intern, altijd de gemeente hebben bedreigd. Maar hoe dichter die dag nadert, hoe feller dat wordt. Satan strijdt op 2 fronten. De vervolgde kerk. En in de vrije kerken. En nu moet ik iets belijden. Persoonlijk belijden voor u. Dit houdt me lang bezig. En je ziet en je hoort veel. Maar voor kort had ik de neiging. En wat goed dat ik broeders om me heen heb die zeggen, Frans, ga jij even zitten. Om deze gemeente waar dat geconstateerd wordt, of waar ik denk dat ik het constateer, of bij mensen waar ik dat denk te constateren, die te bestrijden. De aanval te richten op, heel concreet, op gemeentes en op mensen die, waarvan ik denk van, oeh, dat gaat de verkeerde kant op. Ik dank de Heere dat hij me daarvoor heeft behoed, want dat is onze taak niet. Paulus zegt heel duidelijk, je hebt niet te worstelen tegen vlees en bloed. Frans, je hoeft niet te worstelen tegen vlees en bloed. Je hoeft niet de vuur en de zwaard alles te gaan bestrijden. Je hoeft niet allerlei scheldkanonades los te laten op wie en wat en waar dan ook. Dan vinden we twee belangrijke punten. Ik wil dat beleiden en ik wil dat ook niet meer doen. Dat vraagt Gods woord niet van ons. Dat vraagt Gods woord niet van mij. Dat vraagt Gods woord en God niet van zijn kinderen. Psalm 61, dat laat het zien. De psalmist zegt ook niet, ik sla erop los, Heer. Geef me een zwaard, geef me van alles wat ik nodig heb. Ik hak erop in, ik roei ze uit, ik vernietig ze, ik sla ze de wereld uit. Hoera, weg met die troep. Dat zegt de psalmist niet. We denken eens aan Mozes als dat volk zo goddeloos bezig is, dat de Heer zegt, Mozes, ik vernietig nu het heel Israël en ik begin met jou opnieuw. Dat Mozes op zijn knieën gaat en zegt, o Heer, gedenk toch uw woord. Mozes had gezegd, ja eindelijk Heer, ik had er al zoveel op gewacht, doe het dan nou eens een keer. Nee, Mozes gaat zeggen, o Heer, vergeef hem toch. En wat doet de psalmist? Ik vergeet uw wet niet. Ik laat uw woord niet schieten. En daarin is die verdrukte kerk van vandaag ons zo'n duidelijk voorbeeld. Leest u maar, ze hakken er niet op los. Ze beginnen geen revolutie. Ze gaan geen wapens verzamelen. Ze maken geen bommen. Ze gaan niet naar een eiland waar de communistische partij jongeren bij elkaar komen. Om al die jongeren maar eens eventjes tegen de wereld neer te leggen. Zoals we dat in Noorwegen hebben gezien door een of andere gek. Dat doen ze allemaal niet. Nee, ze blijven Gods trouw. Ze verloochenen Christus niet. De verdrukte van de kerk is vandaag ons tot voorbeeld. En soms denk ik wel eens, was het bij ons ook maar zo? Dat mag je natuurlijk ook niet denken. We moeten God danken voor onze vrijheid. Maar als je dan hun hoort, dan denk je van, ze zijn beter af dan wij. Waar moeten we eigenlijk voor bieden? Ja, enkele jaren geleden hadden we Dirk Weitz, een zendeling, die in het toen al vrije Roemenië zendeling was onder de zigeuners. En die zei aan onze tafel tijdens de maaltijd, de invloed van het westerse denken, de invloed van de westerse democratie en vrijheid, dat zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor de kerk van Roemenië. Ik heb hem daarna niet meer gesproken. Ik weet het niet hoe het nu is. En zo komen we bij een tweede punt. En die lezen we in vers 63, of laat vers 62 even over en houdt u vast. Hè? Vers 63, ik ben een metgezel van allen die u vrezen en van hen die u bevelen onderhouden. Nou, die slaat in als een bom. Want die kan je niet verkondigen in de wereld hoor, deze tekst. Maar weet u wat hier eigenlijk staat? Dat de psalmist zegt van, ik zoek gezelschap van hen die u vrezen. Daar wil ik bij horen. En van hen die u bevelen onderhouden. Daar wil ik bij horen. Nou, als je nu dit zou zeggen aan de kinderen van God, aan de christenen, van zoek gezelschap, voeg je bij hen die Gods getrouw zijn. En leest u van de week onze hele geloofsbelijdenis nog maar eens. Die Gods woord serieus nemen van A tot Z, van het begin tot het eind, die wedergeboren zijn en die ervoor willen gaan en die Christus niet willen verloochenen. Die mensen zoek ik op en daar wil ik bij horen. Nou, dan moet u eens in een gemiddelde protestantse kerk van Nederland dit zeggen. Je wordt eruit gezet, want je bent niet pluriform. Je moet toch ruimte bieden. Je moet toch een anders mening ook aanvaarden. En die moslims die geloven toch ook in God. Ja, ze noemen hem Allah, maar het moet toch wel dezelfde zijn. Je moet toch pluriform zijn in je denken, je moet vrij zijn in je denken, wat is waarheid? Deze verkondiging van hieruit de psalm, die wordt niet meer geaccepteerd. Die is discriminerend. Die sluit de mening van een ander uit. Daar mag je niet mee aankomen. En de psalm zet het hier gewoon in zijn woord, ik ben dat. Dat is moeilijk. Gaat u maar mee, eens naar een gewone, wat liberale gemeente. En zeg het maar eens, als je de kans krijgt. Dat past niet in het moderne denken. Wij moeten een ruime religieuze koepel maken waar alles onder kan. O Jetro, wat heb je gelezen over Babylon? Wij moeten een kerk vormen die vloeibaar is. En die zijn er al. Er zijn zelfs ergens een kerk die bestaat uit een of andere zeskant. Ik ken ook nog een andere zeskant in Delft, maar dat is een crematorium. En dat schuift zo door, met families en zo. Maar dat is een zeskant. En dan kom je binnen en dan staat een prachtige soort altaartje met allemaal kaarsjes. En dan kom je dan binnen en dan zeg je, ja, wil ik wat meer met de moslims te doen hebben, dan ga ik naar zaaltje 1. En wil ik wat meer met de New Age, dan ga ik naar zaaltje 4. Alleen, er is geen zaaltje meer voor ons. Je moet maar in het midden blijven. Ja, dat kan ook. Je kan ook in het midden blijven. Je alle weken wat anders kiest. Hoe kom je dan met deze boodschap hier in Gods woorden? De psalmist zegt, van ik ben een metgezel van allen die u werkelijk vrezen. Dan moet je maar eens gaan nadenken wat het is om de Heere te vrezen. En dan weet ik wel, dat het ook heel verschillend kan zijn als kinderen van God dat werkelijk willen. Ik ken ook een kerk ergens in Nederland. En daar is het allemaal helemaal vrij geworden en zo. Maar er is nog één bijbelgroep in die gemeente. En die hebben elkaar opgezocht in die gemeente. Die zoeken elkaar op door de weeks. En die doen bijbelstudie. En die zijn de Heere trouw. Ze verlaten die gemeente niet. Als ik die omgeving ken, dan denk ik, ja, maar moet je dan nog heen? Maar ze zoeken elkaar op. Dat kan ook, hè. Er zijn allerlei mogelijkheden. Je hoeft niet direct van de ene gemeente naar de andere te gaan rennen om te kijken van of het daar misschien wat bijbelgetrouwer is dan bij jou. Je hoeft niet direct te gaan zoeken of het gras groener is bij de ander of bij jezelf. Je kunt ook je metgezellen die de Heer je in leidt, kun je zeggen, wij gaan bidden, wij gaan bijbelstudie doen. Dat kan ook. Het kan ook zijn dat je eruit gezet wordt, ja. Dat is het persoonlijk. Maar een wedergeboren kind van God. Oh, wat zegt de psalmist hier. En hij zat in de knauw, hè. Hij zat in de knel. Want strikken der goddelozen, die hadden hem omgeven. Maar wat zegt hij? Wat zegt hij? Wat zegt hij hier? Ik ben een metgezel van allen die u vrezen. Daar hoor ik bij. Hoe hij dat vorm heeft gegeven, dat weet ik ook niet. Dus daar schrijft hij niet. Maar er is nog wat anders. Want wij zitten hier ook als gemeente. Bij de genade van God, zeg ik wel eens. Genade op genade op genade. En nogmaals, op genade zitten we hier vanmorgen. En mogen we uit Gods woord recht prediken. We hoeven niet pluriform te zijn. We hoeven niet vrijdenkend te zijn. We hoeven ook geen 6 zaaltjes te huren. Behalve dan natuurlijk wat voor de zonderschool en de crèche natuurlijk. Maar we hebben ook de opdracht als gemeente dit te doen. Metgezellen van elkaar zijn die de Heere vrezen. Dat je opdracht hebt in feite iedere gemeente die zich gemeente van de Heere Jezus Christus noemt. Dat geldt niet alleen voor ons. Maar het geldt wel ook voor ons. Dat als we elkaar bij de genade van God elkaar hier hebben gevonden, zo'n 3 jaar geleden inmiddels alweer. Als hij ons hier heeft samengevoegd als Gods getrouwe, dan wacht ons ook een hele belangrijke opdracht. Namelijk om Gods getrouw te blijven. Niet het alleen maar te zijn in die eerste paar jaar, want dat klonk wel zo mooi en het was wat anders. En we vonden elkaar, nee, om het ook te blijven. Zegt de psalmist hier soms van, nou ja, een week of 3, een jaar of 5. Daarom herhalen we ook. We zullen dat blijven doen. Daarom iedere zondag, bijna iedere zondag misschien, die oproep. Bent u wedergeboren? Hoort u door de Gods getrouwen? Hoort u bij de metgezellen die de Heere vrezen? Als u daar nog niet bij hoort, dan bent u open voor welke dwaling dan ook. Trouw geeft ook bescherming. Geeft ook bescherming. We hebben de opdracht om de Heere trouw te blijven. We zouden het ook zo kunnen omschrijven. De wereld en al zijn invloeden moeten niet de kerk binnengehaald worden. Je hoort het nog alles, wij willen een laagdrempelige gemeente zijn. Je kunt de drempel zo laag maken dat alles van buiten naar binnen loopt. Behalve mensen. Maar je moet een kerk zijn die het waarachtige getuigenis van de gekruisigde Here en Heiland Jezus Christus totaal en compleet naar buiten brengt. En dan gaan we nog even naar vers 62. Om het wat af te ronden vanmorgen. Het is vanmorgen wat fel. Maar de Bijbel is zo radicaal. De Bijbel is Gods woord en is zo rechtuit. En dan staat er die mooie tussenzin, zo tussen 61 en 63 in. Die psalmist, dat is een pracht, dat is, die psalmen zijn zo mooi. Staat er zomaar ineens een tussenzin, zou je kunnen zeggen. En dan zegt de psalmist, te middernacht sta ik op om u te loven wegens uw rechtvaardige verordeningen. Dat staat er zomaar tussenin, hè. Je zou het ook weg kunnen laten, want 61 en 63 kun je zo achter elkaar lezen natuurlijk. Maar hij staat er zomaar tussenin. Een adempauze. Wat doen we daar nou mee? We willen toch Gods woord gehoorzaam, is het niet? Voortaan maar wettisch. Elke middernacht eruit. Je moet Gods woord niet wettisch toepassen. Zal men zeggen dat hij dat doet. Dat doet hij. Maar, misschien is het een tip voor slapelozen. Ik ken wel slapeloze mensen die dan de volgende morgen zagrijnig zijn omdat ze de hele nacht niet geslapen hebben. En geprobeerd hebben in slaap te komen. Misschien een tip. Moet u zeggen dat ik daar niet aan leid. Dus voor mij is deze tekst al heel moeilijk. Heel moeilijk. Om die in de praktijk tenminste uit te voeren. Maar wat wil de psalmist nu zeggen? Ach, dag en nacht. Ben ik zo verheugd. Ben ik zo dankbaar voor uw verordeningen, voor uw woord. Dat als ik dan wakker word 's nachts, is maar één ding. Dank u. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel voor uw woord. En dan eindigen we met 64. De aarde is vervuld van uw goede tierenheid, o Heere, zegt de psalmisten. Als dat in zijn tijd niet zo geweest was, als God zijn goede tierenheid, zijn geduld, zijn genade had weggenomen, hadden wij hier ook niet meer gezeten. Dat de aarde toen nog ronddraaide, dat de mensen nog leefden, dat de psalmist dit mocht neerschrijven, was omdat toen al de aarde vervuld was van Gods goede tierenheid. Maar nog niet totaal. Dat komt nog. Herinnert u nog de laatste hoofdstukken van de Openbaring? De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, nieuwe Jeruzalem. Dan is deze tekst een profetie. Een profetie van de psalmist. Ja, maar het wordt nog beter. Ja, maar nog niet totaal. Ja. We danken u dan midden in de nacht voor. Maar het komt nog. Het komt allemaal nog. Zelfs voor de psalmist moest het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, geslacht van voor de grondlegging der wereld, nog werkelijkheid worden. En dan eindigt hij met: leer mij uw inzettingen. Ja, Heer. Vorige week al hebben we even gebeden voor de verdrukte kerk. Vanmorgen uit uw woord zien we welke rijkdom zij hebben. O Heer, ze hebben bij lange na niet allemaal een Bijbel. Ze bezitten niet de theologische goede boeken, de naslagwerken, de concordanties, de commentaren waar wij beschikking over hebben. Sommigen weten weinig nog van de Bijbel. Ze hebben ook geen Bijbelscholen. En toch, Heer, verloochenen ze u niet. Heer, als wij nu vanmorgen bidden voor de verdrukte kerk, dan willen we bidden dat dit zo blijft. Dat ook als er vrijheden komen, dat ze u niet zullen verloochenen. Tegelijkertijd willen wij belijden, Heer. Diep ons hoofd te buigen. Om schuld te belijden wat wij in het vrije Westen ervan gemaakt hebben. Wij die de beschikking hebben over vele Bijbels in vele vertalingen. De beschikkingen hebben over alles en nog wat. Opleidingsinstituten enzovoort. En de soep die we ervan gemaakt hebben, Heer. De puinhoop. Heer, en dat het bij uw genade zo is dat we hier bijeen mogen komen. Maar wat doen wij, Heer, als de druk groter wordt? Wat doen wij als de invloeden toenemen? Wat doen wij als het bij ons intern ook de kop opsteekt? Heer, wees ons genadig en barmhartig. Behoed ons, Heer, daarvoor dat we u zouden verloochenen. Heer, we willen dit belijden voor uw naam. Heer, hoe gemakkelijk dwalen we af. Want wat kost het ons? Heer, leid ons hierin. We willen bidden, Heer, voor de verdrukte kerk, dat er aan hun toegevoegd mogen worden die behouden worden. En we willen dat tegelijkertijd ook voor ons bidden. Dat we niet in aantal groeien alleen. Maar dat er ook aan ons kleine gemeentetje toegevoegd mag worden, Heer, die behouden worden. Die hun hoofd en hun hart hebben gebogen voor de God die leeft. Heer, die bewust zijn geworden van hun verderfelijke staat. En niets anders doen dan hun lamme handen als bindelbedelaars uitstrekken naar de levende God om de genade van onze Heer Jezus Christus en dien gekruisigd te mogen ontvangen. Heer, bespaar ons de dwalingen. Maar Heer, bespaar ons de verdrukkingen niet. Want we lezen in uw woord en in de kerkgeschiedenis dat dat ons standvastig maakt. Leer ons, Heer, dat ze wel ons lichaam kunnen doden, maar verder niet. Maar dat dwalingen onze geest kunnen doden en ons op een zijspoor doen belanden. Heer, we willen u nogmaals danken voor deze uren. Zomaar een paar uur binnen ons druk bestaan. Maar we willen u zo danken. Leer ons en leg ons het verlangen in ons hart u meer en meer te leren kennen. Meer en meer te verlangen naar de uren met elkaar en de uren met u. Zodat we met de psalmist kunnen zeggen. We zijn metgezellen van met degenen die u vrezen. Laat ons zo elkaar omarmen, als mensen die u vrezen en u toebehoren. Amen.